onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 139 en daarvan de versen 9 en 14. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 144, het tweede vers. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen? Daarna lezen we uit het woord van de Heere, het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1, vanaf het 20ste tot en met het 31ste vers. We noemen nu Genesis 1, de versen 20 tot en met 31, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 144, tweede vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 1, te beginnen bij het 20e vers. En God zeide dat de wateren overvloedig voortbrengen een gewemel van levende zielen. En het gevogel te vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende, wremelende ziel welke de wateren overvloedig voortbrachten naar haar aard. En alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de wateren in de zeeën. En het gevogelte vermenigvuldigde op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide: de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, en God zag dat het goed was. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen. En God zeide tot hen: weest vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide: ziet, ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijs gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De zesde dag. Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond verder gaan met de behandeling van onze oude Heidelberger. En aan de orde is het begin van de derde zondag, waar het gaat over het beeld van God. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in het woord van de schrift wat u is voorgelezen, namelijk Genesis 1, de versen 26 en 27, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond lezen. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En we lezen uit onze Heidelberger het begin van zondag 3, dat wil zeggen vraag en antwoord 6. Waar de volgende vraag gesteld wordt: heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En het antwoord luidt: nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, u schenkt het ons dat wij vanavond mogen samenkomen onder de middelen van de genade. En wil u ons dat op het hart griffen, dat de prediking, dat het zingen van de psalmen, ja, dat alles wat in de dienst des woords en der gebeden gebeuren mag, ons brengt onder de middelen van de genade. De instrumenten die u soeverein, maar ook zo genadig gebruiken wil tot bekering van zondaren en tot oefening en onderwijs voor al uw kinderen. Heere, laat zo deze dienst dan ook gebruikt en gezegend mogen worden. Dat we samen zijn en dat de middelen die in deze dienst klinken mogen, wanneer we het woord gelezen hebben en de psalmen zingen mogen en de prediking van het woord de schriften mag openen en het belijden van de kerk mag vertolken, dat dat middelen mogen zijn die dienen mogen tot onze vrede. O Heere, u weet hoe blind en dwaas we zijn, dat we het genadekarakter en de zegen van de middelen van de genade van nature niet zien. En zelfs wanneer ons hart wakker geschud is, soms dat karakter van die middelen van uw gunst zo weinig beseffen. O, bind u het daarom zelf door uw woord en door uw geest op ons hart. Opdat wij het gaan verstaan. Opdat het inzinkt en indringt in ons binnenste. En wil u ons dan vanavond bijzonder laten zien dat ook deze woorden, waar wij herinnerd worden in het stuk van de ellende aan de hoge afkomst waaruit wij neergevallen zijn, dat ook deze aangrijpende en ontroerende boodschap tot onze vrede wil dienen. Heren, dan is het nodig dat de ontdekkende kracht van dit deel van het onderwijs van uw woord door ons leven heen gaat. Dat het in ons hart dringt. Dat wij iets gaan beseffen vanavond voor het eerst of ook opnieuw. Van welke hoogten wij afgevallen zijn. Dat het door gaat dringen in ons hartleerse hart. Wee ons dat wij zo diep gevallen zijn. Heere, doe ons dat beseffen met een verbroken hart en met een verslagen geest. Want alleen zo zullen we deze dingen kunnen verstaan. Maar wil u ons ook laten zien dat nu juist het ontdekkend en ontgrondend onderwijs van woord en geest dienstbaar is in uw heilige handen, als een middel om zondaren wakker te schudden. Ook zondaren in hun kerkbank of voor de kerktelefoon op deze warme zondagavond. Opdat ze beseffen zouden dat ze zo niet leven kunnen en zo niet sterven kunnen. Want zo leven ze ongetroost. En als dat niet verandert, zo sterven ze ook ongetroost. Heere, geef dat dat door mag dringen bij hen die vreemdeling zijn van uw genade. Opdat die heilige onrust in hun hart komt. En het zoeken naar de genade geboren wordt. Naar de Heere Jezus Christus geboren wordt. Want buiten die Heere Jezus Christus is geen leven. En als dan vanavond door dit onthullend onderwijs van onze Heidelberger heen ook het beeld getekend wordt zoals hij dat hersteld heeft. Het beeld van God in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Heere, geef dat er velen mogen zijn vanavond die nu heilig verlangend mogen worden of een heilig verlangen in hun hart mogen voelen om hem te kennen. De kennis die hij verworven heeft, de gerechtigheid die bij hem te vinden is en de heiligheid die hij in heel zijn leven en in zijn sterven openbaart. O, geef, Heere, dat we daarna mogen hongeren en mogen dorsten. En als die honger en dorst leeft in de stilte van ons hart, Heere, wil dan vanuit het woord, het klaterende water des levens wat klinken mag, vanuit uw heilig woord, de dorst van onze harten stillen en de honger van ons binnenste verzadigen. En wil u voedsel aanreiken ook in deze verkondiging van het heilig evangelie. Zegen ons zo in het luisteren, Heere. Neem alles wat een beletsel of hindernis kan zijn in het luisteren weg. Het is warm en drukkend. Dat kan een hindernis zijn. Maar u kunt het zo maken als de God die de natuur beheerst en regeert, maar die ook onze oren en onze harten onder uw goddelijke heerschappij hebt, dat we de warmte niet gevoelen en dat we er geen last van hebben. Geef dat het zo mag zijn. Of als er andere dingen zijn, gedachten die ons bezet houden, zorgen of verdriet dat ons bezighoudt, of dingen die ons afleiden kunnen, het kan zoveel zijn, Heere, werp het een hindernis op, zodat het ons in het en onder het luisteren naar uw woord niet mag schaden. Maak onze harten bereid. Maak plaats in ons leven, ruimte in ons binnenste voor wet en evangelie. Wil u zijn, Heere, met de gehele gemeente? Wees u ook met heel ons kerkelijke leven. We dragen onze kerken aan u op. Allen die op deze zondag het woord mogen uitdragen, predikanten, hoogleraren, kandidaten tot de heilige dienst. Heere, wil u ze zegenen en wil u geven dat de bazuin van het woord geen onduidelijk of onhelder geluid mag voortbrengen. Wil u geven dat in onze kerken uw koninkrijk mag worden uitgebreid en dat bij alle verwarring die ook onze kerken niet voorbij gaat en bij de geesten van de tijd die ook ons beïnvloeden, wij gebonden mogen blijven, wij weder mogen keren tot u de levende God en tot het onfeilbare, eeuwig blijvende woord van u. Bind gij ons samen, breng gij ons weder onder u en tot u, Heere. Breid uw koninkrijk uit niet slechts in de gemeenten, maar ook op de zendingsvelden onder het oude volk van Israël. Zegen alle arbeid van deputaatschappen. Wil u geven, Heere, dat alle vorm van werk in uw koninkrijk uw genadige zegen mag dragen. Wil u geven dat ook de kerken in ons vaderland gezegend mogen worden. Ja, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid, zo ver deze wereld zich spant. En wil u geven dat uw koninkrijk mag komen en de werken van de vorst der duisternis te gronde gericht mogen worden. Wil u, Heere, geven dat ook in deze vakantieweken uw werk door mag gaan. En geef dat we beseffen mogen dat het ene nodige, wat als het goed is iedere dag voor ons het allervoornaamste is, ook in deze periode het ene nodige blijft. Heere, geef ook wanneer wij persoonlijk en als gezin aan het einde van deze week enkele weken rust hopen te ontvangen en hier niet voor zullen gaan, althans niet in de gewone erediensten op de zondag, dat wij uw kracht en hulp ontvangen mogen en rust mogen vinden. Wil u met de gemeente zijn, geef dat er niets ernstigs gebeuren mag. Wil u ons allen sparen en dragen en weer met elkaar op uw tijd rondom het geopende woord bijeenbrengen. Zegen, Heere, ons land en ons volk. We bidden u voor ons vorstenhuis, voor onze koningin, voor onze regering, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Wil u zegen schenken en de ogen openen voor wat uw woord ook in de politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheden ons aangeeft. Wil u ook zijn in deze wereld, verscheurd en doorploegd door allerlei rampen en door oorlogsgeweld. We dragen heel bijzonder de gebieden aan u op die door oorlogsgeweld worden geteisterd, soms al zo lang en zo uitzichtloos. We bidden u, Heere, ook voor onze Nederlandse militairen in het vroegere Joegoslavië, wat nu al zo lang door een heel ingewikkelde en menselijk gesproken uitzichtloze strijd wordt geteisterd. We dragen de naaste familie op van die militair die deze week het einde van zijn leven vond, voor een vredesmissie uitgegaan en in de oorlog omgekomen. Heere, wat een verdriet. Wat een vragen ook voor degenen die hem naast stonden. Wil u de balsem gieten in de wonden die geslagen zijn? En wil u levens beschermen, ook de levens van de jongens die daar dienen mogen? En geef, Heere, dat er een oplossing mag komen. En dat ook in deze wereld, wanneer mensen daar de verantwoordelijkheden niet verstaan of niet willen verstaan, in de wereld, de groten van deze wereld hun verantwoordelijkheid mogen kennen. Wil u ons er ook voor bewaren dat deze brandhaard verder uitbrandt en om zich heen gaat slaan? En wil u geven dat wij, ondanks het feit dat wij ook als Nederlands volk het niet verdienen omdat wij tegen u gezondigd hebben, toch een stil en gerust leven van u mogen blijven ontvangen. Zegen ons zoals we hier samen zijn. Ontferm u over ons in deze dienst. Laat het woord zijn kracht mogen doen. We bidden dat niet omdat wij het waard zijn, want dan moet alles tegen ons getuigen, Heere, en we belijden het. Wij hebben gezondigd en staan schuldig voor uw vlekkeloze ogen. Maar wil u het doen om hem, de Heere Jezus Christus. En laten onze ogen in dit uur op hem gericht mogen zijn. Uit genade. Amen. Psalm 8, vers 4, 5 en 6. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 45, het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heere, dies moet ge u voor hem buigen. Citeres dan, die rijke wereldstad uw hulde doen en offeren schat op schat. De koningstelg, die hij zijn bruid wil noemen, is het meest om haar inwendig schoon te roemen. Het zesde vers van Psalm 45 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, stelt u zich eens voor een kunstenaar aan het werk. Denkt u wat mij betreft maar aan Rembrandt bezig met wat dan algemeen geldt als zijn meesterstuk De Nachtwacht. Die man werkt daaraan met volle overgave, legt zijn ziel in dat kunstwerk. En stelt u zich nu eens voor dat het af is. En dat het door een of andere vandaal hier met een mes gekerfd wordt, aan repen gesneden en daar met een spuitbus met verf wordt bekladderd. Als die man dat zou zien, die dat kunstwerk gemaakt heeft, dan zouden de tranen hem in de ogen springen. En dan zou hij zeggen, ja, zo heb ik het niet bedoeld. Dat is mijn kunstwerk niet meer. Dat is helemaal bedorven. En u zou zich voor kunnen stellen dat die man dat kunstwerk afschrijft en het naar de vuilnishoop laat brengen. En misschien wel zegt, ik zal een nieuw kunstwerk maken. Want dit is onherstelbaar verminkt. Het beantwoordt niet aan het doel. Het is niet het werk wat ik voor ogen had. U begrijpt, het is maar een flauw beeld. Maar zoiets komt ons voor de aandacht wanneer we na gaan denken over wat er geworden is van het kunstwerk wat God gemaakt heeft. Niet om God met een kunstenaar te vergelijken. Want de schepper van hemel en aarde is oneindig veel meer dan de meest begaafde kunstenaar hier op aarde. Maar God heeft in zijn scheppingswerk, en dan met name in het pronkstuk van zijn scheppingswerk, in de mens die hij schiep, iets van zichzelf gelegd. En u is dat beeld aan stukken gesneden en besmeurd. Wat moet dat voor de grote schepper van hemel en aarde geweest zijn? Als dat waarin hij met de liefde van zijn drieënig hart zijn liefde heeft uitgedrukt, besmeurd en door het slijk gehaald is. We hopen er vanavond iets van te zien. Als het gaat over het beeld van God. Dat is het thema voor de prediking. En we letten op drie dingen. Allereerst op het geschonken beeld. Dan gaat het vooral over het beeld van God zoals de Heere dat geschapen heeft. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. In de tweede plaats het verloren beeld. Want door deze zondag schijnt al heen dat we dit beeld niet meer bezitten. En in de derde plaats willen we nog kort aandacht vragen voor het herstelde beeld. Dus het beeld van God. In de eerste plaats het geschonken beeld. In de tweede plaats het verloren beeld. En in de derde plaats het herstelde beeld. Ja, gemeente, wanneer wij vanavond over het beeld van God spreken, vanuit het woord van de Heere en vanuit onze belijdenis, dan moeten we wel even goed vaststellen in welk verband dat gebeurt. Het gaat er vanavond helemaal niet om een theologische verhandeling te geven over het beeld van God. Maar dat beeld van God komt ter sprake in onze catechismus in het kader van het stuk van de ellende. En dat mogen we niet over het hoofd zien. Onze catechismus is dus hier niet zozeer geïnteresseerd in de vraag, wat is dat beeld van God nu precies? Al zullen we dat ook wel enigszins moeten uitleggen. Maar het gaat er vooral om, ja, wat is er met dat beeld gebeurd? En hoe laat juist de leer van het beeld Gods ons vanavond zien dat God niet verantwoordelijk is, God niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de zonde en de ellende die in de wereld gekomen is? Dat is de spits van alles wat hier over het beeld van God gezegd wordt. En dan zijn we tegelijkertijd bij de laatste woorden van de vorige zondag. Toen ging het over de kennis van de ellende. En we hebben gezien dat daar sprake is van een leerboek vol gerechtigheid. Van een leermeester vol barmhartigheid. En van een leerling vol boetvaardigheid. En vooral dat laatste moeten we even in herinnering roepen. Die boetvaardige leerling zei in zondag 2, kunt gij dit alles volkomen houden? Dat werd hem gevraagd. Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is een ontzaglijke diepe uitspraak. Dat veegt alle menselijke waardigheid weg. Dat stelt, nee, niet de mens, niet mijn buurman of mijn buurvrouw die naast mij zit in de kerk, maar dat stelt mij, u, jullie en mij zoals ik hier sta schuldig. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is de taal die de belijdenis uit de schrift heeft opgevangen en hier helder en duidelijk neergeschreven heeft. Beamen we dat? Dat er bij ons helemaal niets deugt? Dat de zonde zo diep is doorgewoekerd dat ons vonnis luidt, hij, zij, geneigd God en de naaste te haten. Ja, kijk, en als dat dan even zo vanavond weer opnieuw op ons afkomt, dan komt de vraag toch ogenblikkelijk boven, hoe komt dat nu eigenlijk? Dat het met de mens zo verschrikkelijk gesteld is, dat onze toestand zo diep gezonken is. En dan geeft de volgende zondag een aantal mogelijkheden. Ze vraagt allereerst, heeft God de mens zo boos en zo verkeerd geschapen? Heeft God de mens dan zo gemaakt ooit in den beginne, dat hij zo slecht op de wereld gekomen is? Ja, u zegt misschien, dat is toch eigenlijk een vraag die niet gesteld mag worden. Als wij mensen die bij de Bijbel lezen, leven, het woord van de Heere lezen, dan is toch duidelijk dat God goed is en groot is en dat in hem geen onrecht gevonden wordt. En mag je dan eigenlijk zo'n vraag wel stellen? Zou het ook zo zijn dat God de mens zo gemaakt heeft? Ik begrijp die reactie, gemeente. En er zit iets goeds in. Namelijk dat wij eigenlijk niet willen weten dat aan God iets ongerijmds of onrechtvaardigheid toegeschreven wordt. En toch leeft die vraag. Hoe erg ze ook is. Ze leeft op allerlei manieren in de kerkgeschiedenis. Het is al heel vroeg begonnen. Al in de oude kerk rond het jaar 150 na Christus leefde er ergens in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije, een rijke reder die Marcion heette. En Marcion is de eerste grote ketter geweest in de oude kerk. Marcion ging ervan uit dat er oorspronkelijk twee goden waren. Er was de oud-testamentische God, de schepper, en de nieuw-testamentische God, de vader van onze Heere Jezus Christus. En die vader van de Heere Jezus Christus, daarvan leerde Marcion dat hij enkel liefde was. Maar die schepper God, dat was een God van toorn en van wraak. Die heeft op deze wereld een boze mens geschapen, een onvolmaakte mens geschapen. Een mens wiens leven aan het stof gekluisterd is. Een mens die geneigd is tot alle kwaad. Goed, u zult begrijpen dat deze ketterse leer te vuur en te zwaar bestreden is. Maar die leer van Marcion op alle mogelijke manieren en in alle mogelijke gedaanten is die in de kerkgeschiedenis steeds weer opnieuw teruggekomen. Tot op de dag van vandaag toe. Dat de mens oorspronkelijk niet goed geweest zou zijn. En dat de mens oorspronkelijk tot het kwade geneigd zou zijn. Hoe die bijvoorbeeld vandaag toch weer de kop opsteekt, die oude leer dat de mens van oorsprong met de zonde geschapen zou zijn. Nou, bijvoorbeeld in de evolutieleer. En in alle zogenaamde christelijkheid die de evolutieleer binnenhaalt. Want wat leert de evolutieleer? In zijn orthodoxe gestalte, zoals we dat dan noemen. Dat de mens oorspronkelijk niet een wezen geweest is zoals de Bijbel die tekent in Genesis 1. Een fijn besnaard mensenkind zoals Adam en Eva in de hof waren. Bekleed met kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar de evolutieleer zegt dat de mens oorspronkelijk een hordenwezen was. Die niet eens de macht had om zich te uiten in taal. Die net als de dieren leefde. En zich langzaam als een hordenwezen, een wraakzuchtig wezen, een oorlogzuchtig wezen, langzaam tot het fijn besnaarde wezen ontwikkeld heeft dat het nu geworden is. Daar hebt u het ook. De mens is van nature, van oorsprong slecht. Maar al die theorieën, hoe ze ook genoemd worden en hoe ze ook klinken, ze staan lijnrecht tegenover het klare, heldere getuigenis van schrift en belijdenis. Want de leer van de schriften heeft altijd gezegd tegenover allerlei ongeloofsgedachten, zeg, de mens is van oorsprong niet zo. De mens is van oorsprong geen zondaar. De mens is van oorsprong geen gevallen schuldig mensenkind. Maar God heeft hem goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Kijk, daar worden we krachtig aan herinnerd in het schriftwoord wat vanavond gelezen is als achtergrond ook van de zondagsafdeling die wij vanavond behandelen. Daar wordt ons getekend in brede kleuren het lied van Gods schepping. In de morgenstond van deze wereld heeft God de wereld in het aanzijn geroepen. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En toen hij de hele wereld had toebereid, toen heeft hij ten slotte het kroonjuweel van zijn schepping geschapen, de mens. En dan moet u erop letten dat als God de mens gaat scheppen, er iets gebeurt dat bij geen enkel ander scheppingswonder beschreven staat. Dan staat er simpel en God zeide en God sprak en het was er. Maar als de mens geschapen wordt, dan overlegt God binnen zichzelf. Dan overlegt de Vader met de Zoon, met de Geest. Komt, laat ons mensen maken. Kijk, die tekst is natuurlijk geen tekst waarin de drie-eenheid geleerd wordt. Maar wel een tekst waarin de drie-eenheid wordt aangeduid. En als u enigszins weet waar het om gaat bij de goddelijke drie-eenheid, dan moet u zeggen, bij de goddelijke drie-eenheid gaat het om de drie-een geliefde. Want de Vader heeft de Zoon lief en heeft de Geest lief. En als het gaat om de werken waarin de drie-eenheid van God op de voorgrond staat, gemeente, dan gaat het altijd om de werken van Gods liefde. En op een bijzondere wijze drukt God zijn liefde uit als hij de mens schept. Daar zongen we ook van in die achtste psalm niet. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? God heeft die mens met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft hem in liefde geschapen. Komt, zegt de Vader tot de Zoon en tot de Geest. Laat ons mensen maken. En dan wordt daarbij gezegd naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Wat is dat beeld van God? Waarna die mens Adam en Eva en in Adam en Eva heel het menselijke geslacht geschapen zijn. Daar is heel veel over geschreven en als u daar meer over weten wilt, moet u maar een goed leerboek nemen van de geloofsleer. Daar kunt u het allemaal in terugvinden. Maar laten we vanavond alleen maar zeggen dat dat beeld van God heel breed is. Daar behoort ontzaglijk veel bij. Daar behoort bijvoorbeeld bij, zoals we hier in Genesis 1 ook duidelijk kunnen lezen, dat de mens de heerschappij krijgt over de schepping, over de dieren van het veld en over de planten. Dat hij de aarde in cultuur moet brengen, de wereld, de aarde moet bebouwen en de hof moet bewaken en bewaren. Daar behoort bij dat de Heere mensen schept als man en vrouw. Want er staat onmiddellijk nadat gezegd wordt dat de Heere de mensen scheppen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Man en vrouw schiep hij hen. Dus allerlei uiterst belangrijke aspecten van het mens zijn behoren bij dat beeld van God. Maar kijk, we zouden kunnen zeggen dat behoort nu allemaal meer tot de buitenkant van dat beeld. Man en vrouw zijn heel belangrijk, maar het is nog niet het wezenlijke van het beeld. Die cultuuropdracht om de hof te bewaren en de aarde te bebouwen, heel belangrijk, maar nog niet het wezen, het hart van het beeld. De kern van het beeld van God bestaat daarin dat die mens, man en vrouw God kennen, in gerechtigheid leven en in heiligheid. Ja, zegt iemand, waar staat dat dan? Dat lees ik nergens in Genesis 1. U hebt helemaal gelijk, dat staat hier in dat scheppingsbericht aan het begin van de Bijbel ook niet te vinden. Maar u weet toch dat we in de leer van de kerk schrift met schrift vergelijken. En het ene schriftwoord vanuit het andere mogen verklaren. En als u goed kijkt in uw uitgave van de catechismus, dan ziet u wellicht dat onderaan die zesde vraag en dat zesde antwoord ook teksten uit het Nieuwe Testament voorkomen. Efeze 4 en Colossense 3. En in Efeze 4 en in Colossense 3 wordt ook over het beeld van God gesproken. Dat beeld waarmee God de mens schiep. En dan wordt gezegd dat God dat beeld aan de mens terug zal geven. En wanneer zij door de genade van de Heilige Geest dat beeld mogen aandoen, dan betekent dat, zo staat er in Efeze 4, die nieuwe mens die naar God geschapen is, is de mens in ware gerechtigheid en heiligheid. En in Colossense 3 staat daar nog bij, die nieuwe mens wordt vernieuwd tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Dus uit het Nieuwe Testament en heel in het bijzonder uit die twee teksten, Efeze 4 en Colossense 3, lezen we af dat dat nu het merg, de kern van het beeld van God is. Zijn geestelijke gehalte, kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wat dat betekent? Wel, dat betekent dat Adam en Eva in het paradijs God kenden. Nee, dat betekent niet alleen maar een beetje verstandelijke kennis hadden over God. dat ze zoiets als de dogmatiek van Bavinck gelezen zouden hebben bij wijze van spreken. Zo niet. Maar het betekent geestelijke kennis, geloofskennis, kennis in gemeenschap, kennis in omgang met de Here. Een gerechtigheid, dat bezaten ze ook, dat wil zeggen, ze stonden recht voor God. Als de Here tot Adam en Eva kwam, dan was er niets tussen de Here en tussen zijn schepselen. Een heiligheid, dat betekent, ze stonden niet alleen recht voor God, maar er kleefde ook geen smet en geen vlek in hun hart en in hun handelwijze, in de dingen die ze deden. Ze waren volstrekt rechtvaardig en heilig, volmaakt. Kijk, dat moeten we nooit vergeten, dat God de mens zo geschapen heeft, in volmaakte kennis, gerechtigheid en heiligheid. Nou, dan dringt meteen die vraag bij ons zich op, niet? Hoe is het dan mogelijk dat een mens die zo geschapen is, met volmaakte kennis, gerechtigheid en heiligheid, die alle gaven bezat om God volmaakt te kennen en lief te hebben en te dienen en te eren, dat die mens in zonde gevallen is, dat hij voor een sissende stemmetje van de slang, die twijfel zocht te zaaien in zijn hart, is bezweken. Gemeente, ik moet u eerlijk zeggen, dat weet ik niet. Dat is een onverklaarbaar raadsel waar ons verstand te klein voor is. Hoe kon het gebeuren? Gods woord geeft daar wel enige aanwijzingen over. Maar het geheim, hoe de zonde ontstaan is, wordt nooit in de Bijbel helemaal ontsluit. Wij kennen hier ten dele. Maar één ding mag ik wel zeggen, want dat is heel duidelijk in de Bijbel geopenbaard. En daar moeten jullie naar luisteren, jongelui, en daar moet u naar luisteren, ouderen. Als nu zo'n fijn besnaard geestelijk wezen als Adam en Eva, met volmaakte kennis, gerechtigheid en heiligheid, niet tegen de zonde bestand waren, maar zo heel snel bezweken zijn, wat een macht is de zonde dan niet geweest. Wat een geweldige invloed en kracht heeft Satan, zonde en wereld dan niet. En wat zouden wij dan, mensen die gevallen zijn met een zondig hart, niet beducht moeten zijn voor de zonde, wel eens bang voor de zonde? Wel eens bang voor de zonde die woont in je hart en bang voor de verleidingen die uit deze wereld tot ons komen? Slecht teken, gemeente. Als we zo heel makkelijk denken over de zonde. Als alles zo vanzelfsprekend is in ons leven. En als we de zonde niet zien als een dodelijke vijand. Want waar de Heere gaat werken in het leven van mensen, hoe verschillend dat ook zijn kan, dit is altijd iets wat u ziet bij degene die de Heere leren vrezen. Dat ze het gewicht van de zonde gaan voelen. En de zonde gaan belijden. En erkennen dat zij met hun zwakke krachten tegen die vloedgolf van ongerechtigheid, tegen dat machtige rijk van de vorst der duisternis, niet opgewassen zijn. Wat dat betreft kunnen we nog heel wat leren van die oude middeleeuwse theoloog, die in zijn klooster een gesprek had met een jonge monnik. En toen die jonge monnik een heel breed betoog hield over God en over de zonde, toen zei die oude bisschop Anselmus van Canterbury in Engeland: gij hebt nog niet beseft hoe groot het gewicht van de zonde is. Ge hebt er in al uw redeneringen nog geen rekening mee gehouden hoe machtig de kracht van de zonde is. Zeg gemeente, hoeveel mensen zouden er leven, ook onder ons misschien wel, die eigenlijk nog nooit rekening gehouden hebben met het feit hoe groot de macht van de zonde is. Ziet u het hier voor u? In de morgenstond van de schepping, dat zelfs mensen met volmaakte gaven zoals Adam en Eva, met kennis, gerechtigheid en heiligheid, er niet tegen bestand waren. En toen, ja, dat moeten we er ook bij betrekken, toen hebben ze dat beeld van God verloren. Nee, niet die brede rand van dat beeld, als ik dat zo noemen mag. Ze bleven mensen, man en vrouw. Ze bleven ook mensen die de roeping hadden om de aarde te bewonen en de aarde te bebouwen. Allerlei aspecten van dat beeld van God. Calvijn zegt, sporen of scherven van dat beeld van God bleven nog over. Maar de kern van dat beeld, kennis, gerechtigheid en heiligheid, dat raakte ze kwijt. En weet u wat daar het gevolg van was? Dat ze God nu niet meer recht konden kennen. Hem niet meer van harte konden liefhebben. En hem ook niet meer zouden kunnen loven en prijzen. En met hem in de eeuwige zaligheid kunnen leven. Want Adam en Eva hadden dat beeld van God van de Heere ontvangen, opdat zij God zouden kennen, liefhebben, eren, dienen, vrezen en eenmaal in volmaakte zaligheid en gelukzaligheid met de Heere zouden leven. Maar daar haalt de zonde in één keer een streep door. En al wordt de mens niet ontmenselijkt, hij blijft mens, ook na de zondeval. Al wordt hij niet van alle gaven beroofd, hij blijft verstand hebben en gevoel hebben. Kortom, alle dingen die wij mensen nog bezitten. Hij mist die kern van het beeld. Dat beeld van God, zeggen de oudere theologen in engere zin. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Kijk, en dan komt de vraag toch opnieuw op ons af. Weer vanuit een ander gezichtspunt eigenlijk. Doet ons dat verdriet? Want kijk, wij mensen zijn door God geschapen. Adam en Eva. En in hen het hele menselijke geslacht. En wat was nu Gods bedoeling? Gods bedoeling was, ja, precies dat wat in het slot van antwoord 6 van de Heidelberger staat. Dat wij God, onze schepper, recht zouden kennen, hem zouden liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven om hem te loven en te prijzen. Dat dat schepsel, dat die Adam, die Eva, dat die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, ook anno 1995 hier in de kerk en hier op de kansel, dat die hun God en hun schepper zouden eren en zouden prijzen. Daartoe zijn we geschapen. Zo zegt onze catechismus, zo zegt het woord. Prachtig geformuleerd in die oude Westminster-belijdenis. De zogenaamde kleine catechismus van Westminster. Weliswaar niet een van onze belijdenisgeschriften, maar een door en door reformatorisch belijdenisgeschrift, naar mijn mening. waar we nog wel het een en ander van kunnen leren. Nou, die beroemde eerste vraag van de Westminster-confessie is: wat is het voornaamste doel van de mens? En dan luidt het korte antwoord. En alle kinderen in het Engelse taalgebied die bij de Westminster-confessie zijn groot geworden, kennen het: to glorify God and enjoy Him forever. Om God te eren en om Hem voor eeuwig te genieten. Dat is precies hetzelfde wat onze catechismus hier zegt. Om God te eren en Hem voor eeuwig te genieten. Hem te loven en te prijzen. En in eeuwige zaligheid te leven. Kijk, dat is het doel van uw leven. Dat is het doel van ons leven, ook wanneer we jong zijn. En ga dan je eigen leven maar eens na. Je bent als een schoon schepsel. U bent als een volmaakt schepsel uit de handen van de Schepper gekomen. U bent bedoeld door de grote Schepper van hemel en aarde. Als een mensenkind dat Hem zou loven, Hem zou prijzen, tot eer van Hem zou leven en Hem in de eeuwige zaligheid zou genieten. En kijk dan maar eens naar je handen die God gemaakt heeft. Gebruik je die handen tot eer van God? Het zij geëet, het zij gedrinkt, zegt de apostel, doet het al ter ere Gods. En die mond, God heeft uw lippen geschapen. God heeft u de stem gegeven, dat schone instrument. Gebruikt u uw stem tot eer van God bij elk woord wat u spreekt. En denk dan ook maar eens aan uw gedachten. Er zijn er onder ons die een scherp verstand van de Heere gekregen hebben en misschien al heel wat diploma's gehaald hebben. Alles wat je gehaald hebt aan diploma's en opleidingen die je gevolgd hebt. Gaat het om de eer van God? Of een ander heeft bijzondere gaven met zijn handen gekregen. Is een vakman van de bovenste plank. Is alles wat u doet ter eer van God? Elke gedachte, elk woord, heel uw levenspatroon. Kijk, dat is de vraag die vanuit dit gedeelte van onze Heidelberger indringend op ons afkomt. Want zo heeft God, toen Hij ons leven vormde, ons bedoeld. God bedoelde in den beginnen niet een zondaar te scheppen. God bedoelde in den beginnen niet onreine gedachten te maken. God bedoelde in den beginnen niet handen te scheppen waarvan de schrift zegt dat ze snel zijn om bloed te vergieten. God bedoelde niet denkkracht te maken die de meest erge ongeloofstheorieën zou uitdenken. Maar God bedoelde als de grote schepper dat heel de mensheid, elk schepsel naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt, zijn lof en zijn eer zou zingen. En zeg, is dat ons dan wel eens tot verdriet geworden dat we die eer van God nu helemaal niet bedoelen? En dat zelfs onze beste werken met zonde bevlekt zijn? En dat zelfs iemand die door genade de Heere vrezen mag, moet zeggen: als ik op mezelf zie, tot eer van God. Dan is er meer tot eer van mezelf. Dan is er zoveel vleeselijkheid. Dan moet ik het belijden met de apostel Paulus, ook na ontvangen genade: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan denk ik nog even aan dat beeld waarmee ik de preek vanavond begon, niet zonder reden. Als God dat nou ziet, wat er van dat schone werk geworden is. God had zijn liefde, zijn geest in die mens afgedrukt. Want die mens leek op God in zekere zin. Hij was naar zijn evenbeeld geschapen. Maar nu heeft de mens zelf alles bedorven. Dat schone kunstwerk is als door vandalen handen gescheurd en aan stukken gesneden en beklad en besmeurd. Dat hebben onze zonden gedaan. Dat hebben wij gedaan. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Want God heeft ons zo niet gemaakt. En gemeente, daardoor kennen we God niet. Daardoor bezitten we de gerechtigheid niet. En daardoor weten we niet wat heiligheid is. Daar ligt de bron. In onze zonde. Zo wordt het ons in zondag 3 scherp en indringend voorgehouden. Nou, als we daar nog over nadenken, over dat beeld dan, van dat stukken schilderij, van dat besmeurde, dan zouden we toch kunnen voorstellen dat de Heere zegt, en dat schilderij beantwoordt niet aan mijn doel. En het is een ontzaggelijk werk, bijna onmogelijk om dat werk weer te herstellen. Het is eenvoudiger om een nieuw kunstwerk te maken. Dan zou het toch te begrijpen zijn. Als de Heere de mens, dat kroonjuweel van de schepping, dat zichzelf verdorven heeft door de zonde, weg zou stoten. Dat de Heere het weg zou werpen. Ja, laten we het in gedachten maar beamen. Heere, dat zou verdiend zijn. Want zo getuigt de psalmdichter er ook over in de 130ste uit het psalmboek. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Wie kan bestaan? Dan zijn we het waard om weggeworpen te worden. Geen herstellen meer aan. Nee, dat is er ook niet. Van ons uit. Die mens kan zichzelf niet herstellen. U en ik, we kunnen door wat levensverbetering dat beeld van God niet terugbrengen in ons binnenste. Maar nu heeft God zelf die mens niet verlaten, die zichzelf bedorven had en die het zelf verzondigd had. Die alleen maar schamele vonken en schamele resten van dat prachtige beeld over had. Maar de rest, de kern van dat beeld verduisterd en verzondigd heeft. En nu heeft God zijn zoon gegeven. En daar komen we in het slot van de prediking van vanavond toch ook bij terecht. Want ik weet niet of het u wel eens is opgevallen dat nu juist in de schriften en dan met name in de brieven van de apostelen zo heel nadrukkelijk Jezus Christus het beeld van God. Of het beeld van de onzienlijke God. Of het beeld van de Vader genoemd is. En weet u, dat moet u ten nauwste met deze dingen die hier vanavond aan de orde zijn verbinden. Want daarin wordt duidelijk dat waar de mens dat beeld van kennis, gerechtigheid en heiligheid nu radicaal verzondigd heeft, God die mens niet verstoot. Maar uit liefde. En dat is toch onbegrijpelijke liefde niet. nu zijn zoon gegeven heeft. En dan gaat Jezus Christus dat beeld wat bedorven is en bevlekt is en verscheurd is en besmeurd is herstellen. O, wat een werk is dat geweest. Om dat geschonden kunstwerk van het beeld van God te herstellen. Wat heeft het de Heere Jezus niet gekost? Het heeft hem zijn leven gekost. Het heeft hem de eer en de gunst van mensen gekost. Het heeft hem de gunst van zijn Vader gekost. Want hij is in de zee van Gods toorn ten onder gegaan. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar juist zo, gemeente, heeft de Heere Jezus Christus dat beeld van God hersteld. Want als wij nu willen weten wat geestelijke kennis is, en wat gerechtigheid is, en wat heiligheid is, u voelt wel aan, dat zijn toch de dingen waar het in het beeld van God om gaat. Ja, dan toont de Heere Jezus Christus in heel zijn levensweg en in heel zijn lijdensgang wat dat betekent. Hij heeft een kennis van God, waarvan de scharen versteld staan, waarbij zelfs de fariseeën verbluft staan. Hij heeft ons de volle raad Gods, zo lezen we, verkondigd en uitgelegd wie God is. Hij heeft God bekendgemaakt. Want Johannes zegt in zijn evangelie, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon van God, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Jezus Christus wil mensen leren wat het betekent God te kennen. Nou zitten we daarom juist wanneer we de dingen hoorden die vanavond aan de orde kwamen, met onze onwetendheid en met onze ongerechtigheid en met onze onheiligheid in de knoop. Zijn dat als het ware gordiaanse knopen die wij niet meer ontwarren kunnen? Heren, hoe moet het? Ik moet u leren kennen. Want zonder de kennis van u kan ik nooit tot eer van u leven. Heren, ik moet de gerechtigheid bezitten, want zonder de gerechtigheid kan ik voor u niet bestaan. Heren, de heiligheid, ik mis ze. En ik kan ze bij mezelf niet ontdekken. Maar het is nodig. O, dan laat deze Christus het beeld van God zien dat het bij hem te vinden is, omdat hij het verworven heeft. Hebt u gerechtigheid nodig? Ze is bij hem te vinden. Hebt u kennis nodig? Ze is bij hem te verkrijgen. Hebt u heiligheid nodig? Ze is in zijn volbrachte en volmaakte offer te vinden. Want Jezus Christus is het die het beeld van God herstelt. En bij wie die stuk geslagen, besmeurde en kapotgesneden schilderstukken, die zo volmaakt als kunstwerk uit de handen van de schepper kwamen, hersteld kunnen worden. Gemeente, ziet u hoezo in het verband waarin deze zondag staat ons de twee kanten van het woord van God scherp en helder verkondigd worden. Want aan de ene kant wordt ons gezegd waar het bij ons aan mankeert. Niet alleen zijn we geneigd tot alle kwaad, niet alleen geneigd God en onze naasten te haten, maar dat ligt ook nog aan onszelf. Dat zegt zondag 3. En dat moeten we goed zien. Wij worden in dat stuk van de ellende, laat ik het zo eens mogen zeggen, worden we de maat genomen. In zondag 2, de maat van Gods heilige wet. En dan wordt ons getoond dat we aan al die geboden van de Heere God, aan die maatstaf van de wet niet kunnen beantwoorden. Ik heb geen van die geboden gehouden, maar ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En dan wordt ons in zondag 3 nog eens een keer de maat genomen. Dan wordt ons leven vergeleken met de bedoeling van God. Dan worden we teruggebracht naar de oorsprongen. Naar het paradijs. En dan zeg je, hoe diep ben ik gevallen? Nee, dan ga je God niet de schuld geven. Maar als deze dingen op je hart gaan wegen, dan zeg je, Heer, al begrijp ik alles niet. Al doorgrond ik alle geheimenissen van hoe de zonde in de wereld kwam ook niet. Eén ding weet ik. Dat gij de mensen recht gemaakt hebt. En dat ik tezamen met alle andere mensen vele wonden gezocht heb. Kijk, want dat is het erge niet. Dat wij mensen altijd proberen met allerlei redeneringen en met allerlei logisch klinkende conclusies aan de klem en de ernst van het woord van God te ontkomen. Daar gebeurt wat. Dat is een zonde die het meest gebeurt in de kerk trouwens. Vergist u zich niet. Want de wereld hoort het woord van de Heer niet of zo weinig. Dat er geen vergelijking is met een kerkganger die regelmatig onder het woord komt. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat u en ik onder de klem van het woord van de Heer uit willen krabbelen? En echt de kinderen van Adam en Eva zijn door de schuld af te schuiven en te zeggen, de man, de vrouw die gij mij gegeven hebt, de slang, die omstandigheden, die verzoeking die te sterk was. Of we vergoelijken ons eigen zondige ik. En heimelijk en soms een beetje openlijk geven we God de schuld. Maar als ons nu de maat genomen wordt van de wet van de Heere. En we tegen al de geboden gezondigd hebben. En de maat genomen wordt in het licht van het paradijs. Dat God ons goed gemaakt heeft. Dan kun je geen kant meer op. En dan moet je zeggen, ik heb gezondigd. Geen excuus. Daar wil God zondaren hebben. Dat ze geen excuus meer vinden. Dat ze voor God buigen. Dat ze God gaan rechtvaardigen. Luther heeft dat ooit gezegd, ik heb het wel meer aangehaald. Dat behoort nu bij het geestelijke leven. Bij de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat die goddeloze God gaat rechtvaardigen. En dat betekent dat hij gaat zeggen, Heere, u bent goed en recht. En ik ben zondig en slecht. En wanneer die zondaar God rechtvaardigt, dan rechtvaardigt God die goddeloze. Dan zegt God met eerbied gezegd, u bent inderdaad zondig en slecht. Maar ik heb mijn zoon voor de goddeloze gegeven. Voor de mensen die het beeld van God verzondigd hebben. En die mij niet meer kunnen eren. Kijk, en waar wij nu gaan leren God te rechtvaardigen. Heere, u hebt me zo niet gemaakt. U bent de schuld niet. Maar ik ben de schuld. Juist in die weg krijgt de Heere Jezus Christus zoveel waarde. En zoveel betekenis. Wordt hij ook in deze prediking over het beeld van God uitgedragen. En wil de Heere zelf hem dragen tot aan, tot in het zondaarshart. zondaren die het bedorven hebben en die God moeten rechtvaardigen. Zie toch dat God een weg ter verlossing geopend heeft. Zie toch dat Hij een pad heeft gebaand. Zie toch dat Hij zijn deugden heeft verheerlijkt. Dat Hij het beeld heeft hersteld. Dat al wat u ontbreekt in Christus te vinden is. En als u dan zegt, die rechte kennis mis ik. En dat liefhebben van God. En dat eren van de Here. God biedt het aan in Christus. God laat in het evangelie verkondigen dat het in de Here Jezus Christus om niet te verkrijgen is. Zeg, zouden we ons dan niet haasten? Ook op deze warme zomeravond, om die genade, om die kennis, gerechtigheid en heiligheid bij Christus te verkrijgen. Hoe dan? In de weg van het ootmoedig smeekgebed. Heere, ontferm u mijner. Kijk, en als daar nou in het leven door de genade van God iets van gaat gebeuren, dat Christus Jezus door zijn woord en geest zich over je ontfermt, dat Hij je ziel redt van de dood, dan gaat Hij in het leven van degene die de Here vrezen dat beeld herstellen. Ik duid dat maar aan vanavond. Wat is dat? Dan gaan ze in beginsel God recht leren kennen. Dan gaan ze in beginsel jagen, of zoals de Heere Jezus zegt, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En staan naar heiligheid. Als u spreekt over kenmerken van het geestelijke leven, dan hebben u ze hier. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Nee, niet zo zoals bij Adam. Want zo kan het niet. Dat was volmaakt. Maar die kennis is ten dele in beginsel. En die gerechtigheid, ze is er, maar er is ook nog zoveel ongerechtigheid. Dat weten Gods kinderen uit eigen ervaring, toch? En die heiligheid, ach, er zijn nog zoveel smetten over. Maar God gaat door de oefeningen in het geestelijke leven naar zijn beeld, naar het beeld van zijn zoon toewerken. En dan kan het wel eens door de donker en door de strijd heen moeten, dat zal het zeker. Maar het gaat om dat beeld. En weet u waar dat beeld van Christus is? Daar gaat een zondaar God loven. En waar die God gaat loven, al is het met gebarsten stem, al is het door de tranen van verdriet over de zonde heen, daar gaat hij in beginsel, zoals het hier staat, ook met God leven. Of zoals die Westminster catechismus het zei, God te prijzen en hem voor eeuwig te genieten. Want gemeente, het genieten van God in de eeuwige zaligheid, dat kan alleen wanneer we God leren loven. En God leren loven, dat kunnen we alleen wanneer het beeld van de Heere God in ons leven hersteld wordt. Voelt u hoe belangrijk deze dingen zijn? Het gaat om dood en leven. Het gaat om eeuwig wel en eeuwig wee. En dan blijft er maar één ding over. Dat is haken, zoeken naar dat beeld. O zoon Maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u om uw grote naam te erkennen, dat we ook dit woord mochten overdenken. Het is ten diepste een ontdekkend woord, heren. Midden in dit stuk van de ellende worden we eraan gewezen wat we zijn kwijtgeraakt. O, wee ons, dat we zo gezondigd hebben en zo diep gevallen zijn. Maar we hebben het toch ook gehoord dat nu juist dat wat we kwijtgeraakt zijn en wat we zelf nooit meer kunnen herstellen, dat dat te vinden is omdat het verworven is door Christus Jezus. O, geef dat we daarmee werkzaam mogen zijn. O, Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heer, heb dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons. Wees met ons deze week in alle werk wat nog gedaan moet worden. Of wanneer we rust mogen vinden, wil u ook de rust geven. En bovenal, laat ons hart niet tevreden zijn met een rust alleen hier op aarde. Hoe belangrijk dat op zich ook zijn kan. Maar geef dat onze ziel geen rust vindt, totdat ze rust vindt bij u. In het beeld van uw lieve Zoon, in kennis, gerechtigheid en heiligheid uit genade. Amen. Psalm 119, vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ai, maak mij ook verstandig naar uw wetten. Zo leer ik uw geboon en heiligheid. Psalm 119, vers 37. Ede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.